De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het tweede boek van de Koningen, het zesde hoofdstuk, het 33ste vers en het eerste vers van hoofdstuk 7. 2 Koningen 6 vers 33, daar spreekt het woord des Heren al dus. Als hij nog met hen sprak, ziet, zo kwam de bode tot hem af. En hij zeide, ziet, dat kwaad is van de Heren, wat zou ik verder nog op de Heren wachten? Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heren, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbroem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Tot zover. Als ik me goed herinner, hebben we wel eens stilgestaan bij een gedeelte van dit voorgelezen schriftgedeelte. Van het gebed van Elisa om de opening van de ogen van die jongen. Die niet zag dan ellende, dood en omkomen. En hoe de Heere zijn ogen heeft geopend. Om te zien dingen die wij met onze gewone ogen eigenlijk niet kunnen zien. En nu wilde ik, zo de Heere wil, een ogenblik letten op weer een gedeelte uit de geschiedenis van het leven van koning Joram, Elisa, Samaria. Joram, die zoon van Ahab, was een beetje een, ja, geen ongevoelige man, zou ik zeggen. Er staat tenminste van hem opgetekend dat hij niet zo van de Heere afweek als zijn vader Ahab en zijn moeder Izebel. Er zijn ook bepaalde gradaties in de zonde. Zonde is natuurlijk voor God altijd afschuwelijk en te veroordelen en verfoeilijk. Maar toch merk je ook in het woord dat er een bepaalde mate is waarin de mens in die zonde verzinkt. De familie van Abraham, dat waren ook afgodendienaars. Ergens. Ze waren niet met hem meegetrokken. Helemaal naar Palestina. Toch beveelt Abraham zijn knecht om toch vooral geen dochter te zoeken voor zijn zoon uit de dochter van de Canaanieten. Maar om terug te gaan naar Haran en daar een vrouw voor zijn zoon te zoeken. Staat daar ook mee in verband. Want je weet van Esau dat hij van die dochter des lands nam en ze waren een bitterheid voor de ziel van Isaac en Rebecca. Ze vonden het vreselijk. Het pijl waarop deze volken gezonken waren, was zo diep, zo laag, zo gemeen. En zo kan het in het leven ook wel eens zijn dat je zegt, hé, die vader, dat was een hele grote bekende booswicht. En die zoon, nou ja, hij deugt ook niet, maar niet zo erg als de vader. Joram, die heeft zelfs dat gewijde Baalsbeeld of die steen voor Baal, dat afschuwelijke heeft hij weggedaan. Maar hij bleef de kalverdienst trouw. Het was dus geen bekering in de volle zin van het woord tot de levende God. Hij was meer een gematigd mens. En ook als ik zijn karakter goed aanvoel, dan zou ik zeggen een mens die nog wel vatbaar was voor allerlei indrukken en gebeurtenissen. Die nog niet helemaal in de verharding tegenover de Heeren en zijn dienst was weggezonken. Je kunt ook merken dat er een bepaalde relatie, een contact was tussen Elisa, de man Gods, en Joram, de koning. Hoewel, eenmaal waren de Moabieten afgevallen onder hun koning Neza. En toen had Joram, het was al eens bij zijn vader Ahab ook gebeurd, toen had hij Jozefat, de koning van Juda, in de arm genomen, en de koning van Edom. En toen waren ze gedrieën opgetrokken om die Moabieten af te straffen. Maar toen kregen ze moeilijkheden in de woestijn, of die woestijn toch met was geen water. Toen vroeg ook Jozefat naar een man Gods en toen was Elisa daar. Toen zegt Jozefat, nou vraag hem maar, want bij die man is het woord Gods. En dan zegt dan laat Elisa duidelijk uitkomen dat hij zegt, nou, om jou zou ik het niet doen, koning Joram. Want, nee, je bent een man zonder de vreze God, maar omdat Jozef had erbij is, zal ik spreken. En zal ik zeggen wat er moet gebeuren. Dat kun je in aanvoelen, dat Elisa laat voelen, man, als het om jou ging, dan liet ik je eigen ondergang tegemoet gaan, in de naam van God, want je bent een onwaardige. Maar er is ook een kind Gods bij, Jozef was, met al zijn gebreken, met al zijn ellendigheden, vrezen die nochtans de Heere. De God is dat en daarom wordt hij geholpen. Maar toch, zoals ik zei, door de hele lijn heen, dan zeg je, ja, die Joram, dat was geen godvrezend man. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, maar niet zoals de vader en zijn moeder. Zo erg was die trouwens. Als je toch indenkt, kinderen, als je ziet dat God je vader of je moeder zo zwaar straft. En dan is dat toch wel een duidelijke sprake, want de Heere spreekt niet alleen door zijn woord, maar ook door zijn daden. Dat kun je zien. Mijn vader die is zo ellendig aan zijn einde gekomen. Naar het woord van Elia de Tisbiet. Mijn vader de moordenaar van Naboth. En zoveel anderen. Dat kan remmend werken. Maar als je maar één ding nooit vergeet. Een mens kan onder de druk van de omstandigheden. Kan hij in allerlei bochten zich wringen. Hij kan ook wel bidden en van alles doen. Maar de Heere kan ons alleen maar redden. Kan de Heer alleen maar. Moet je nooit vergeten. Mensen doen vaak net als wij nou, al is het nou alleen maar onszelf voor de Heere openstellen. Maar daar heb je nou juist het punt. Dat kunnen we niet. Nou kunnen we wel door de omstandigheden, meestal als je eigen kent, dan zul je dat beamen, meestal uit eigen belang, uit angst voor de dood, angst voor het oordeel, hè, dan kunnen we wel heel ver komen. We kunnen knielen, bidden, wenen en schreeuwen. Maar ja, dat toch, laten we zo zeggen, dat ergens de Heer Jezus toch een vreemde blijft. Voor ons. En dat we ergens missen die wortel der zaad, de liefde uitgestort in het hart. Nou ja, daar gaat de mens ook gewoon door. En telke malen openbaart hij zichzelf weer als de tegenstander van God. Je hebt horen lezen. Er is heel wat gebeurd. Die mannen die zijn allemaal in de stad terechtgekomen. Die bende Arameërs of Syriërs uit Damascus en omstreken. Die zouden Israël wel plagen met hun rooftochten en met alles in brand te steken en te stelen. Maar het mislukte allemaal. Want Elisa, die wist van de Heeren, daar en daar komen ze. En dan kon de koning van Israël zijn maatregelen treffen. Een mislukking uitgelopen. Maar toen tenslotte het begon te dagen dat een van die mannen zegt, er is daar een man Gods in Israël, die Elisa. Oh, die weet het wel. Al zegt u het fluisterend in uw slaapkamer, dan weet hij het nog. Het was erachter. Stuurden ze een leger naar de plaats, naar het land, om Elisa te vangen. En toen is het mislukt, dat weet u. En hij neemt die bende met mannen, die neemt hij mee naar Samaria, een uur of vier lopen en dan gaan ze naartoe. De Heer houdt het zo dat ze het niet herkennen. Dring niet door. Ze worden met verblindheden geslagen. En als ze in de stad zijn, dan gaan hun ogen open, de poorten vallen achter ze dicht en ze denken, Joram denkt bij zichzelf, nou daar kom ik makkelijk aan. Die zullen we eerst maar even uit de weg ruimen. Maar in sommige gevallen lees je ook dat de Heer een volk als een bam aflaat snijden. Uit het leven, met alles. Oud en jong. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat wij uit onze eigen geaardheid en uit onze beoordeling dat ook zomaar mogen doen. En nou helemaal niet meer. Maar Elisa proeft daar gewoon in. Oh ja hoor, nou komt hij voor de dag. Elisa heeft ze hier binnen de poorten gebracht en hij zal ze even afmaken. Maar ja, Elisa, die toont meer te weten dan alleen gerechtigheid en oordeel. Elisa laat blijken dat hij ook iets weet van genade, van ontferming. Dat is altijd zo in het gewone leven. Een mens die zelf geen zondaar is of die meent dat hij in dat opzicht niet te bestraffen is, die heeft een verschrikkelijk hard oordeel. En in onze verwaandheid hebben we ook een hard oordeel. Oh, die vent, eigen schuld. En dan valt het ons zomaar als in de schoot, we hoeven het alleen maar op te raten, alleen maar uit de weg te ruimen, dood te slaan en het is afgelopen. Dat hebben ze verdiend. Maar dat we vergeten bij onszelf, wie zijt gij, o mens? Want waarin ge anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf. Dat is een hele les in het leven. Want wij zijn juist in het paradijs gevallen door die grenzeloze hoogmoed om als God te willen wezen. En meer dan God. Daarom kijkt Elisa mis aan alsof die zeggen wil, nee man. Nee hoor, geef ze maar eten en drinken. Laat de tafels aanrukken. De keuken moet op gang eten. Ja, dat lijkt me toch zo'n, je zou erom glimlachen. Het staat in de Bijbel, maar dat lijkt me toch zo'n aparte gebeurtenis geweest. Als die mannen daar allemaal nog half verbaasd was dat ze uit de slaap opwaken. En ze zitten daar zo in groepen op het plein midden in de stad en ze krijgen eten. Nou ja, als je het goed overdenkt, dan zeg je, je kunt overal wat uit leren als de Heer het geeft. Dan zeg je, ja, zo doet de Heer zo menigmaal. De mens is op weg, blazende dreiging en moord, of hij is op weg, hoe dan ook zo ongevoelig en zo koud, maar hij is altijd op weg van God af. En dan brengt de Heer hem soms ergens waar hij helemaal niet dacht aan te komen. Op een plaats waar hij een hekel aan heeft, in de kerk of waar dan ook, of bij kinderen des Heren. En dan krijgt hij in plaats van de doodstraf, krijgt hij spijs en drank. Ja, Elisa weet er wel iets van. Dat doet vaak meer dan het zwaard. Och, je moet zo rekenen mensen, het zwaard, het oordeel der verdoeming, dat is zo definitief. Daar kan nooit meer iets aan veranderen. De dood, die een ene mens de andere toewenst, die is zo onherroepelijk. Maar de genade en de ontferming Gods, ja, dat zijn de openbaringen in de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Nou ja, net als een kat die vastgehouden wordt terwijl de muis wegloopt, zo zal Joram ook wel een beetje hebben gekeken. Dan gaan ze weer. Als ze een goede afstraffing kunnen geven. Maar om nou eens te denken dat het niet zomaar is dat die bendes in het land vallen. Want dat ze de ware God ten hoon, zijn dienst miskennen. En dat er nou bij wijze van spreken dat we alles terug kunnen leiden tot onszelf. Ik ben die man dat er elke keer mensen als slaaf weggevoerd worden uit ons land en dat de huizen in brand gestoken worden. Want ik luister niet naar de Heere. Nee, zo denken mensen niet. En daarom toen een hele poos. Die Syriërs die waren zo onder de indruk gekomen van dat wonderlijke gastvrije onthaal daar in Samaria in plaats van de dood, dat voorlopig kwamen ze niet meer. Dat is een heel poosje geweest. Maar ja, wat is een mens, wat is in hem te prijzen? Dan op een gegeven ogenblik, een bliksemsnelle tocht. Er is geen tijd om verder veel maatregelen te nemen. En dan staat koning Bernadat met zijn leger van Arameeën voor Samaria. Wordt de goddeloze genade bewezen, evenwel verandert hij niet. Maar hij bedrijft onrecht tegenover de goede tierenheden des Heren. Dat geldt voor de de mannen van Damascus. Maar het geldt ook voor Joram. De Heer heeft kennelijk vele malen uitreddingen gezonden door de hand van Elisa, door de mond van Elisa, goede tijding, geboodschap. Maar dan denkt de mens tenslotte dat het niet op kan. Dan denkt hij toch dat hij een streepje voor heeft bij de Heer. En als Elisa hem dan komt vertellen wat er al gebeurt en hoe het moet gebeuren en zo, dan maakt de mens zich ook daaruit op. Nou, die Elisa, dat is ook de kwaadste nog niet. Die helpt mij. Hij schijnt toch geen hekel aan me te hebben, die man. Hij schijnt toch niet zo'n domper te wezen dat hij nou helemaal niks meer met me te maken wil hebben. Ja, en op die wijze en op die voet gaat dan een mens gewoon weer rustig door. En het kan een tijd kan het zo lijken alsof alles, ja, alsof het haast in orde is. Of dat die scherpe tegenstelling tussen woorden van de Heere en de daden en de woorden van een mens niet zo naar voren komen. En dat die tijger zijn tanden niet laat zien. Maar het is meestal maar tijdelijk. Want daar opeens, er is Samaria belegerd. Bliksemsnel is de koning van Aram opgetrokken naar Samaria. Het is geen tijd om veel te organiseren. Nou ja, denk er niet te gering over. Hoor. Samaria is zelfs 3 jaar belegerd geweest. Denk er niet te gering om zo'n stad, zo'n vesting als het ware te veroveren. Dat valt nog niet mee. Er is maar 1 middel, dat duurt wel wat lang. Want er zullen heus al wat voorraden zijn bij de mensen. Maar er is maar 1 middel, dat is de verhongering, het uithongeren van de stad. Ja. Elise is er ook. Die is ook binnen in de stad. En ongetwijfeld, het staat er niet letterlijk, maar je kunt het eruit opmaken. Hebben ze om raad gevraagd bij Elisa. En Elisa die heeft gezegd, het komt goed. De Heere zal ons verlossen. De Heere zal met zijn sterke arm, zal hij ons bevrijden. God zal desniettegenstaande al onze zonden, zal hij nog een ontkoming geven. Nou ja, als een mens dan zo'n boodschap hoort, dan denkt hij bij zichzelf, het komt wel goed. Het is niet de eerste keer dat we zo wonderlijk gered zijn. Wat is toch fijn als er zo'n Elisa is. Zo'n man. Al ben je het dan in alles niet met elkaar eens en al zegt hij wel eens wat harde woorden, maar goed, wij hebben hem. Zo denken mensen soms ook of dat hij God heeft. En als de ark er is, dan denken Hofni en Pina, als de ark er nou maar bij is, dan kan er ons iets gebeuren. Ja, dat moet je niet te ver weg zoeken, mensen. Ik ook niet, dat moeten we bij ons eigen zoeken. Bij onszelf. Dus je zegt, ja, zo verdorven is nou die mensen. Hij past zich aan en hij neemt voor zich. Maar als je nou vraagt, beste man, heb je nou ook wel eens in het verborgene tegen de Heere gezegd, o Heere, ik ben van mijn hoofd tot mijn voeten meelaat. Ik ben zo'n boze schelm, zo'n eigen bedoelend schepsel. Ik heb uw eer niet op het oog, maar ik heb mezelf op het oog. Mijn land en mijn stad heb ik op het oog. En wie weet wat nog meer. Maar ik kan u niet meer beogen en nou ben ik een afgodendienaar geworden. Ja, daar loopt het toch om. Je kunt natuurlijk tijdelijk een soort aanpassingsproces ondergaan en zeggen, nou ja, wij hebben het woord gelukkig nog en we hebben de kerk nog en ja, dat is een grote zegen. En Joram die voelt zich ook eigenlijk heus wel een beetje tevreden en gerust met het feit dat Elise in de stad is hoor. Zo denken wij ook. Ja, kinderlijk gedacht. Ik heb het zelf ook altijd gedacht. En dat denken de kinderen misschien nu ook. Als mijn vader nou maar in de buurt is. Als die nou maar in de buurt is. Of mijn moeder. Of mijn opa. Mijn opa waar ik altijd op zijn knie mag zitten. En als dan de Heere komt op de wolken des hemels en de bazuin weer klinkt, als ik dan maar bij opa ben of bij mijn vader, dan zal ik hem vasthouden. Ik kan me niet indenken dat vader dan zou zeggen of opa, kind, ga weg. Nee, hij houdt veel te veel van me. Dan zou ik met opa mee kunnen of met vader mee kunnen naar de Heere. Zo denkt een kind. Nou, dat is niet zo erg hoor. Dat is niet zo erg dat een kind zo denkt. Maar dat een groot mens zo denkt. Dat hij denkt, nou ja, och. Wij Calvinisten. Wij dit en wij dat. En zolang dit er is, dan zus en zo. Dat redenerende, dat concluderende. Kijk, dat is natuurlijk niet goed. Daar kom je verkeerd mee uit. Eerst zal hij wel gedacht hebben, Joram, in zijn eigen, ja. Hij zag het nog niet zo ernstig, maar een poosje terug of een tijd terug hebben we ze zo te eten gegeven en de stad uit laten gaan. Terug naar haar eigen land. Toen zei ik al, vader, zal ik ze doodslaan? Maar nou zitten we ermee. Elisa zal nou toch ook wel eens denken dat die lui doodslaan niet waard zijn. En daar heb je ze weer. Hij heeft veel te goed gedacht. Zo redeneert de mensen. Oh, het is zo verschrikkelijk erg. Ja, je kunt nergens naartoe vluchten, want je neemt overal je eigen mee naartoe. Maar het is zo krankzinnig dat je zegt, een mens met al zijn redenering heeft alleen maar oog voor de ander. En hij heeft zo'n gevoel voor recht en billijkheden en hoe het hoort en hoe het moet. En wat waar is en niet waar, dat het is zo zuiver. Je zou zeggen, het komt zo uit de hemel rollen. Maar voor een ander. En voor mezelf. Mezelf. Voor mezelf heb ik zoveel verzachtende omstandigheden. Hè, die mee moeten werken om mijn schuld te verkleinen. En ja, trouwens, kijk eens, als die of die niet zo geweest had of gedaan had, dan had ik ook niet zo gedaan. Als de Heer nou uit de hemel neerziet op ons mensen, kun je dan begrijpen dat we nog leven. En eten en drinken. En dat je kinderen daar nog met het tolletje mag spelen en zo met de knikkers. Dat de Heer zo groot is en zo goed. Want de kinderen beginnen er al mee. De een geeft de ander een klap. Wat doe je daar? Ja, hij heeft eerst dat gedaan hoor. En heeft hij geslagen? Nee, maar hij heeft ze geplaagd. Kijken de kinderen elkaar op een manier aan, dat is net zo erg als een klap. En de ander die geeft een klap. Maar daar moet je maar op letten. Een kind heeft nooit de schuld en een kind heeft nooit wat gedaan. Daar begint het al. Nou, dat zijn kinderen. En dan zie je dat zo aan en dan schud je je hoofd. En dan zeg je, tjoe, tjoe. Wat is toch een mens, een fariseer aan de ene kant. Hè? En een boze tollenaar aan de andere kant. En maar dan is het nog bij kinderen, daar kun je nog eens om grinnen koken je eigen. Al zie je er vaak je eigen beeld in terug. Maar ik doe, je kunt nog eens om grinniken. Toen mijn oma's jochie naar de dierentuin was geweest, toen mijn grootvader in Amsterdam stond, was hij naar de dierentuin geweest en naar de artis en die was te laat thuis en opa was erg streng. En toen waren ze bijna klaar met eten. Toen komt hij binnen zakken, Piet en heel bedremmeld en er komt opa overeind en boos. Want hij wou een pak slaag geven. Een tik. En toen riep hij, vader, vader, help alsjeblieft. Je hebt zelf gezegd dat u ook een zondaar bent, een Adamskind, ik ook. En toen schoot de man in de lach. Toen zegt hij, nou Piet, fruit, ga dan maar zitten. Maar denk erom dat je de volgende keer op tijd bent. Kijk, daar kun je eens om lachen. Dan zeg je, wat gaat er in zo'n kinderhart ook om? Maar toch typerend, hè? Als ik de dans maar kan ontspringen, want ik wil niet. Ik wil niet in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dus Joram zal best wel gedacht hebben. Ja, Elise zal wel op zijn neus kijken. Hij denkt zeker dat het met goeigheid te bereiken is. Dat het al een wonder is als het een paar jaar stil mag zijn in het land, dat beseft hij niet. Nee, dan redeneert de mens zo van achter alsof hij alles kan bekijken. Ja, hij moet nodig aardig tegen die lui zijn en nog te eten geven ook. Dat zie je maar weer.
Maar ja, er is nog geen vuiltje aan de lucht.
Nog niet. Maar de nood gaat hoger. Want ja, ze hebben geen maandenlange voorbereiding kunnen treffen om karren met aardappels en alles binnen te brengen. Ik redeneer nou met onze middelen, voedingsmiddelen, weet je wel. En koren en al die dingen, daar hebben ze geen tijd voor gehad. Er is wel wat, maar het is gauw op. En trouwens, je bent niet zo erg zuinig ook als er zo'n man gods in de stad zit. Want heimelijk denk je in je hart, nou ja, die zal toch wel bidden. Die zal toch wel wat doen, als er wat aan de hand is. En tenslotte, het is eigenlijk voor de verantwoording van God. En zijn knecht zit daar in onze stad. Dus dan ben je niet zo erg zuinig ook. Want je rekent er alvast stilletjes op, als het nodig is. En als het bij mij op is, dan zal er wel wat bij komen. Zie je, zo gaat het in het leven. Ze eten rustig door, allemaal, de koning ook. Maar ja, het begint te nijpen. En verschrikkelijk. Tenslotte wordt het zo erg, dat die mensen duivenmest voor ik weet niet hoeveel geld kopen. Ja, wat ze ermee doen, precies opeten, een papje van maken of weet ik het wat. En een ezel, die mochten ze geen eens eten. Paard ook niet, maar ze zijn al aan de ezels toe. En dan een kop van een ezel. Je zou zeggen, walgelijk gewoon om dat op te eten. Dan geven ze kweet niet hoeveel zilverlingen voor. We zouden zeggen, al wel 100 gulden voor een ezelkop. En die wordt dan gekookt en bereid en gegeten. Verschrikkelijk. Wat een toestand. Ja. Ja, als we nou in de moeilijkheden komen en als het net langzaam vaster om ons heen komt te zitten, dan beginnen we met bedenkelijk te kijken. Maar we houden het heel lang vol. Koning en volk, we houden het heel lang vol. Want we eten liever ezelskoppen, bij wijze van spreken, en duivenmest, dan dat we tot de erkentenis zouden komen. O God, hoe hebben wij getreurd door u gespleten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Dat doet de mens niet gauw. Om nou de schuld eens bij zichzelf te zoeken en te denken, ach mensen, laten we nou eens allemaal samenkomen. Ja, we zitten in Samaria, een tempel hebben we hier niet in die zin. Maar laten we nou allemaal op het plein komen en eens luisteren naar het woord van de eeuwige God. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit de diensthuizen uitgeleid hebt. En laat ons onze handen hemelwaarts heffen. Wie weet, hij mocht zich ontfermen. Nee. Nee, er zei iemand, voorspoed leert bidden, tegenspoed leert bidden, nood leert bidden, ziekte leert bidden. En er somt hij een heleboel dingen op. Je zegt, ja, er zit wat in. Maar tenslotte zegt hij, Gods geest leert zijn volk bidden. Ja, maar het is erg. Neemt onze schuld niet weg dat het zo ver met ons gekomen is, dat we zo diep gezonken zijn. Dat we ons groen en geel betalen voor wat eigenlijk geen eten is. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij. En je hebt toch gedacht, we hebben het woord Gods in ons midden. Nou vraag dan eens of dat de man nog een woordje wil spreken. Of kom bij elkaar en buig je knieën. Wie weet, de Heer is groot en zeer te prijzen. Ja, je moet er bij Adam maar om komen. Al is hij nog zo godsdienstig, als hij helemaal geen raad meer weet. En alles is aan het eind, dan wordt hij nog boos ook. En in plaats dat hij dan gaat bidden, dan wil hij erop slaan. Op een keer gaat de koning inspectie houden. Hij weet het wel. Want daar heb ik nou, hè. Zo is nou een mens. Elisa die heeft waarschijnlijk tegen hem gezegd, Koning, de Heere zal uitkomst geven. Maar verneder je nou onder de krachtige hand Gods. Beken
je ongerechtigheid, dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Ook met je vasthouden aan de kalverdienst. Beken dat. Want de Heere werkt in een bepaalde weg. De Heere werkt langs bepaalde wegen. Alleen we kennen uw ongerechtigheid. En als er iemand die God vreest dat tegen je zegt, hè, weet je wat er dan is? Dan kun je nooit uit de weg door te zeggen, ja hoor eens, ik ken mijn ongerechtigheid niet. Ik ken mijn ongerechtigheid niet. Want dan voel je in je ziel dat je één klomp ongerechtigheid bent. En dan voel je ook, je wil dat niet zijn. Je wil dat niet zijn. Je weet dat je bent. Als het woord van God komt in de mensenleven, ja, of hij moet geheel onkundig zijn en nog zo dood dat er helemaal niets tot hem doordringt. Maar anders, dan zou je zeggen, dan weet hij het wel, mijn weg is niet goed. Ik ook wel hoor, u toch ook wel? Mijn weg is niet goed. En er komt iemand en die spreekt over schuld. Ja, hoor, dat is geen mensenwerk hoor, zeggen mensen dan. Dan doet hij net of dat hij zo graag de schuld op hem zou willen nemen, maar dat kan hij niet, zo gezegd, want dan moet hij eerst de schuld zien. Maar hij ziet de schuld wel. Maar hij heeft er de dood aan om nou schuldenaar te zijn. He, alleen als er wat mee te verdienen is, wat mee te bereiken is, dan kan hij nog wel schuldenaar wezen ook. Maar om zo'n afgeschreven zaak te zijn, he, voor God en misschien ook wel voor de mensen. O mensen, je zou zeggen, hij maakt er liever een eind aan als God het niet verhoeft aan zijn leven hier op aarde dan dat hij dat zou doen. Is dat zo moeilijk? Nou, het is niet zo moeilijk, het is onmogelijk. Maar het is voor de Heer niet moeilijk. Zie, hij bidt. Gij zijt die man, gena, o God, gena. Maar ja, wij kunnen het niet. Kunnen niet. Terwijl we het wel weten, maar we kunnen niet. Waarom niet? Nou ja, ik wil nooit zijn die ik ben. Voor God wil ik niet zijn. En voor de mensen ook niet. Wat heeft hij nou gedaan, die Joram? Hij heeft een rouwgewaad, een zak over zijn blote lijf aangetrokken. Een blote lijf heeft die zak. En daaroverheen het koninklijke gewaad. De mensen hoeven het niet zo te zien. Maar hij wil toch een klein beetje voor God in de schuld komen. Dat de Heer kan zien dat hij er toch niet zomaar onverschillig onder blijft. Maar God die kijkt toch dwars door alles heen. Dus die zal ook wel zien dat ik met een zak bekleed ben. Met een rouw gewaad. Typerend voor een mens. Ja. Ja, hij houdt zijn eigen groot. En aan de andere kant zegt hij tegen de Heere, Heer, ik heb het toch gevraagd. Heer, u ziet het toch. U hoort het toch. Ik heb toch al verschillende keren gebeden, Heer, in mijn leven. O Heer, u bent toch een antwoorder van het gebed. U bent toch geen leden gaan schouwen. U wilt het toch van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Zo is hij maar bezig. En Heer, als de nood op het hoogst is, dan is de redding toch nabij. Ja, als ik mijn pak maar aan kan houden, begrijp je? Dat hoeft iedereen niet te weten. Als ik maar in mijn openbaring naar buiten toch de man kan zijn. Vader, zei Saul, eer me dan voor de ogen van het volk. Ja, als dat dan maar gered is. Zo is hij hier ook. Die koning heeft stiekem een zak, een rouwkleed aangetrokken over zijn blote lijf. En daar heeft hij zijn mooie mantel overheen gedaan. Hij is generaal ook. En van tijd tot tijd maakt hij een rondje op de muur om te kijken of alles nog in orde is. Het wordt wel steeds moeilijker voor hem hoor. Want het laatste eten, dat is natuurlijk voor de soldaten die moeten kunnen vechten. En hij zal wel eens bij zijn eigen gedacht hebben dat die Elisa nooit eens komt. Hij moet maar niet denken dat ik de deur bij hem plat zal lopen. zo is dan een mens. Er begint al een klein beetje. Ik zal de deur niet bij hem plat lopen. Als hij niet wil helpen, dan doet hij het maar niet. Zo spreekt de mens. Ja, toen de Heer Jezus zei tegen die vrouw. Vrouw, het is niet betamelijk het brood voor de kinderkens aan de hondekens te geven. Ja, heren, toch ook de hondekens eten. Toen zei Luther, als de Heer dat tegen mij gezegd had, ik ga gewoon weggelopen. Had ik gezegd, hou het dan maar. Hij wou zeggen, zo is nou een mens. Zo zijn wij nou. De Heer dat zoiets zegt, dan ja, dat vinden we een mooie geschiedenis van de Canaanese vrouw. Maar je moet er eens over nadenken. Wat vlees en bloed zou denken, dat zou zeggen, nou houd het dan maar. En zo zeggen mensen tenslotte aan het eind van zijn leven, hij moet sterven buiten God. Dan zegt hij, als dat al voor mij weggelegd is, dan zal ik mijn pakje wel moeten dragen. Toch niks aan te doen. Ik ben een verworpene. Och, er is niks meer mee te beginnen. Met een mens. Helemaal niets. Maar daar gaat hij. He, heel waardig nog, natuurlijk, in de houding. Al zit er een rouwgewaad onder, dat zien de mensen niet. En dan komt hij op de muur en dan schreeuwt er een vrouw. Een vrouw die wil recht hebben. Recht. Help me toch, meneer koning, help me. En daar komt zijn wrevel al openbaar, hoor. Dan komt de aap al een beetje uit de mouw. De Heer helpt u niet. Waarmee zou ik u helpen? Met koren van de dorsvloer of wijn van de perskuipen? In plaats dat hij dacht, ja, maar ik ben een theocratisch koning als het goed is. God is koning en ik sta hier voor een volk in de naam van God. In plaats dat hij op zijn knieën zou vallen en zeggen, och, stak er nog aan toe, vertel eens wat scheelt eraan. Het is mijn schuld hoor, dat jullie het zo slecht hebben. Want ik wil maar niet luisteren. Als dat hij zegt, nou iedereen die hier ligt te verhongeren in de stad, dat is allemaal mijn werk. Mijn eigen werk. Want ik ben koning, maar ik ben niet de koning in de vreze God. De koning die barmhartig is. De koning die het aangezicht van God zoekt voor het volk. Nee hoor, mens hou op alsjeblieft. De Heer helpt je toch niet, dat merk je toch. Nou als de Heer het niet doet, hoe moet ik het dan doen? Dan moet ik het vandaan halen. Zijn eerste opwelling. Ja, want als een mens help begint te roepen. En er is een stemmetje van binnen dat zegt, ja, dat is jouw volk. Dat zijn je onderdanen, je burgers. Dat valt niet mee. Dat bijt diep in. Stel voor dat het je kinderen zijn. He? Nou ja. Nou, dan kun je wel vroom doen, maar je voelt er de bijtende toren en de nijdigheid eigenlijk in. En het verschonen van zichzelf. Als een mens dan gaat ten slotte gaat zeggen, nou, de Heer helpt je niet, bij mij hoef je ook niet te weten. Als hij nou zou zeggen, God die helpt in nood is in Sion, groot vrouw, maar om mijnentwil is die toren gekomen en die hongersnood. Eet mij maar op. Nou, nou. Maar dan gaat hij verder, wat scheelt eraan? En dan gaat het vertellen, nou, ze hebben met nog een vrouw afgesproken om hun kinderen te eten. Afschuwelijk. In die veldslag tegen Moab, toen Joram en Jozefat en de koning van Edom optrokken en het land van Moab sloegen, toen kwamen ze tenslotte bij een stad en daar was de koning Meza, die koning van de Moabieten, en die zag dat hij het verliezen moest. En wat deed hij toen? Toen bracht hij de prins, de kroonprins, die hem op zou volgen, op de muur. En dan slachtte hij hem voor de ogen van de Israëlieten. En hij brandde hem op het altaar. En de Israëlieten waren zo verschrikkelijk ontdaan, dat die waren afgetrokken. Terug. Mensenoffer. Dat hoort niet. Het was wel een gruwel dat het gebeurd is onder Israël in ten tijde van de koningen. Ge hebt niet uw, maar mijn kinderen genomen, de Moloch opgeofferd. Maar het is iets afschuwelijks. Moet je toch indenken dat je kleine kind slacht, eet, zout.
hebben ze gezolden en gekookt. Dan is de nood toch wel heel hoog gekomen. Het is toch wel heel erg dat de mens zichzelf, ja, zeker, het is heel erg. Maar vergelijkenderwijs zeg je wel eens, ja, zulke goddeloze mensen zijn we nou geworden, we eten ons eigen vlees en bloed. We zouten ons eigen vlees en bloed in. Want vader en moeder vinden dit niet erg, dat geeft niet en dat geeft niet enzovoort. Nee, we slachten ze niet zo met een mes. Dat niet. Maar we geven ze wel op het altaar van de Moloch van deze tijd. Ja, wat past er ons dan een schaamte en schande als je eigen moet zeggen, vader, praat je wel eens met die jongen, dat meisje? Ga nou van school af, of zijn we van school of komen we weer op een andere school? Het zijn zelf ook kinderen die van nature aan de toren onderworpen zijn. Een Adams natuur en dan komen ze stapje voor stapje in het leven. Praat je wel eens. Oh nee, je bent niet zo slaanderig misschien en niet zo stekerig. Begrijp ik wel. Maar je kunt ook nog op een andere manier je kinderen zouten en op het altaar leggen. Hè? Zodat je maar voor één ding interesseert. Of de cijfers maar goed zijn en dit maar goed en dat maar goed. De Heere zegt, gij hebt niet uw, maar mijn kinderen genomen. En de Moloch opgeofferd. Ja, heus. Hoeft alles niet zo heel ver te zoeken. Nou, die vrouw die heeft dan de eerste eigen zoon, maar toen maar toen die andere zoon aan de beurt was, dat kind. Ja, ook te begrijpen, die moeder die de angst gekregen, ze hebt daar zitten kluiven aan die armpjes en die botjes van dat kind. En ze heeft de angst gekregen. Ze heeft gedacht, nou, dat kind van mij, dat doe ik niet. Ik stop het weg, waar dan ook. Maar ze zal het niet vinden, want het kan niet. Het kan niet. Ik kan mijn kind niet opeten. Maar ja, die andere, die gaat er terecht staan. En ik denk niet alleen van de honger. Maar zo is nou een mens. Ik niks, jij ook niks. Ik naar de hel, jij ook naar de hel. Zo goddeloos is de mens geworden. Als die naakt voor God staat en hij ziet het wie die is, dan zegt hij ja. O God, we gunnen het licht in elkaars ogen nog niet. Dat gunnen we niet. Dat is erg. Dat is onze gevallen staat waarin we van nature leven. We eten elkaar op. En als dan de ander voor de bijl moet, hè, dan, en hij wil niet, oh dan doe het, dan is niet alleen mijn rechtvaardigheidsgevoel hoor, dat ik zeg, ja maar jij hebt ook gezegd en nou moet jij ook een stap doen. Jij hebt ook beloofd. Je kan mij nou niet zo... Maar zuiver het punt. Ik ben mijn kind kwijt. Jij moet ook maar kwijt dan. Hoor. Allebei ongelukkig. En als de koning dat hoort. Dan grijpt hem zo aan. Dat hij trekt zijn kleed kapot. Hij scheurt dus zijn kleden. En dan komt opeens het volk ziet. Hé, de koning heeft geen hemd aan. En geen dit en dat. Geen overhemd ook. Maar hij heeft zomaar een zak. Rauw gewaad aan. De mensen zien het. De stiekem het. Hij dacht dat hij zo wel stiekem rouw kon bedrijven. Een klein beetje zo gezegd. Net genoeg dat de Heer eens wat zeggen zou. En dat Elisa eens wat doen zou. Maar de mensen hebben er niks mee te maken. Maar nou scheurt hij in een impuls van ellende. Dat hij denkt, het is toch wat. Om daarmee geconfronteerd te worden met een opgegeten kind. En met zulke ellende. Hij scheurt zijn kleed en de mensen zien hem lopen. Kijk. Dat komt voor de dag. En dan? Ja. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Ja. Noodruftige zal hij verschonen. Ja, dat is allemaal waar.
Een arme uitgena. Zijn hulp ter verlossing, ja, het is best waar. Allemaal waar. Maar het is allemaal Gods waarheid, denk je daaraan? Dat is Gods waarheid. Je moet het heus niet denken, hoor, dat Adam daar van zins en willen is om een noodrustige te zijn en om een ellendeling te zijn voor God en om te zeggen, oh God, dat is nou mijn schuld, ik ben nog een moordenaar, mijn vader was een moordenaar, mijn moeder en ik ook. Nee hoor, hij zegt, hij, op een gegeven moment, hè, als de kleed gescheurd is, en dan zegt hij, zo doe mij God, hij haalt er God ook nog bij, hè, en zo doe hij dat toe. Maar het hoofd van Elisa, de zoon van Safot, dat zal niet op hem blijven staan. Het gaat eraf, vandaag nog. Ja. Uiteindelijk krijgt de Heere de schuld. Uiteindelijk krijgt Elisa de schuld. We zullen die man een kop kleiner maken. Want het is een schandaal, het is een beul, het is een sadist. Om de zaak hier op zijn beloop te laten. En de zaak maar te laten verhongeren. Is dat menslievendheid? In deze tijd, hij zou eens jou lang natuurlijk aan stukken gescheurd hebben. Al die lieve mensen die zoveel op hebben met de andere mensen van deze wereld die het arm hebben en ellendig. Ze zou je aan stukken scheuren. Kun je er wat aan doen en doe je er niks aan? Doe je er niks aan? Man, je bent niet waard dat je leeft. Je bent een schoft, zo gaat de mens. En diezelfde mens, diezelfde lieve mens, die schaamt zich dan niet om de anderen in elkaar te slaan. Voor zijn idealen. Om uit elkaar te scheuren gewoon van nijd en woede. Dat zijn nou de lieve mensen. Die het optochtje meelopen. He? Die hiervoor zijn en daar tegen zijn en dit en dat. Maar het is allemaal bedrog. Desnachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg. En schuwt geen snode werken. Het is maar een kameleon. Hij verandert elke dag een beetje van kleur. Maar hij is een moordenaar. Een moordenaar. En daarom nou de zaak goed vast zit. Nou zegt hij niet. En hij slaand op zijn borst. Zeggende waarlijk. Ik heb gezondigd. En mijn vader het tevens. Maar hij zegt laat die vent zijn hoofd eraf. Niet waard dat hij leeft. Want bij die man is de sleutel. De oplossing. Hij zou het op kunnen lossen. En hij doet het niet. Hij laat ons hier allemaal creperen. Nou er moet een bode op uit. Elisa die zit net te vergaderen met de oudsten. He, die zijn bij hem gekomen. Wij zouden zeggen de raadsheren, de bestuurders. En misschien heeft Elisa gezegd. Nou mensen, broeders. De nood is groot. Maar de uitkomst zal des te heerlijker zijn. De Heere zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Misschien net die oudsten. En dan ziet hij in de geest, ziet hij wat er gebeurt. Door de geest de profetie, door de geest van God. En hij ziet die bode komen. Met het zwaard om zijn hoofd eraf te slaan. En dan zegt hij het in een vragende zin. Zien jullie het ook? Heb je het gezien? Hoe die zoon van de moordenaar. Die koning zijn knecht gestuurd om mijn hoofd eraf te nemen. Kijk uit als die komt. Doet de deur dicht. Dring hem naar buiten. De deur ging naar binnen open. Dring hem eruit. Laat hem niet binnenkomen. Was Elisa zo bang? Nee, maar het is Gods tijd nog niet. De koning moet er zijn en die komt er al achteraan. En als hij nog met hem sprak, ziet, zo kwam de bode tot hem af. De bode staat voor de deur. Maar de deur gaat niet open. Ze staan er met hun eigen lichaam tegen, die mannen, die oudsten. En dan, zo moet je het even lezen. En dan is inmiddels de koning er vlak achteraan gekomen. Want zo is nou Joram, hè? Tenminste, zo stel ik me dat voor. Hij heeft gezegd, vooruit gaat er naartoe en slaat zijn hoofd eraf. Maar ondertussen, de man is nog amper een paar stappen weg. Dan denkt hij, jong, wat doe ik nou weer? Wat doe ik nou weer? Ik zal er zelf heen gaan en die hond erachteraan. Er is een mens dan één klomp verwarring, één klomp onrust. En net als de bode bij de deur is, is de koning ook gearriveerd. En de koning die mag wel binnenkomen natuurlijk. Elisa die hoorde zijn voetstappen al ruisen achter de bode aan. En de koning zal wel geklopt, ja, doe maar open de deur hoor. En wat zegt die koning? Dan ziet het kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder op de Heere wachten? Met andere woorden, ja. Nou is hij aan het eind van zijn Latijn. Hij is geen schuldenaar. Hij zegt niet, ik ben dat boze beest. Ik heb zo tegen de Heere gezondigd, onvernuftig mens die ik ben. Maar hij zegt, nou, ik heb het al bekeken hoor. Wat de Heere besloten hebt, dat zal wel doorgaan. Al die ellende, al die narigheid, die is van de Heere. Wat zou ik verder nog wachten op de Heere? Nou, geen betekenis meer. Dus net psychologisch gezien zou je zeggen, je kan toch zeker wel begrijpen, Elisa, dat ik, nou ja, ik zal het nou niet doen. Je kan toch zeker wel begrijpen dat ik niet genegen ben nog langer te wachten en dat ik die man gestuurd heb om je hoofd eraf te laten slaan, hè? Want ik kan nog, ik hoef nou toch niet langer te wachten. De maat is nou vol. Och, wat is een mens in zijn schijnrecht en in zijn schijnverontwaardiging. Al is die verontwaardiging nog zo echt, maar die verontwaardiging treft niet zichzelf. En dan moet alles het ontgelden. God en Christus en de dienaren. Alles moet het ontgelden. Maar ik sluit me overal vanaf. Ik zeg, van de Heer, ik heb het nou wel gezien hoor. De Heer die heeft besloten om ons hier allemaal te laten omkomen van de honger. En wat zal ik verder wachten? Heimelijk, als je het goed leest, zit er nog iets in van, of heb je op het laatste moment nog iets te zeggen? Ja, die mensen, die Adams mensen. Toen, zei Elisa, toen. Terwijl die koning daar zijn hoofd laat hangen, toch afgelopen. Hoor het woord des Heeren, zo zegt de Heer, morgen om deze tijd. Dan wordt een maatje meelbloem voor een dubbeltje verkocht, laten we maar zeggen. En twee maten gerst voor een dubbeltje of voor een kwartje in de poorten van Samaria, man. Ernstig. Ja, die hoofdman die gelooft het niet. Dat moet hij zelf weten. Dat zal hem duur te staan komen. Maar er komt opeens het woord van God. Is hij dan zo schuldig, die man? Nee, om Gods naams wil. Om zijn naams wil. Doet God het toch? Blijft hij doorgaan te arbeiden aan die schuldige zondaren, die bokken, stieren en kalverbenden? Blijft hij arbeiden? En is het dan niet ter zaligheid bij Joram? Hij is op een ellendige manier ook aan zijn einde gekomen, maar God gedenkt aan zijn verbond tot in de eeuwigheid. En weet je wat ik stilletjes dacht? Dat zal ik zeggen ook. Ik dacht, ja, Joram die vond het heel erg toen die vrouw zei, we hebben mijn kind gezouten en opgegeten en zij wil niet. Weet je wat ik toen dacht? Toen dacht ik, en u, Heere, u vond het nog veel erger. U vond het nog veel erger. Want het was toch ook uw kind, dat kleine kind daar. En toen dat ene kind gedood was, dacht ik, Heere, toen hebt u gezegd in uw hoge hemel, stop. Stop. En toen kwam uw zoon, die kwam tussen beiden en die zei, vader, laat niet verder doorgaan nu. Laat het nu niet verder doorgaan. Want ik kom om uw wil te doen. Als ik geslacht word, dat is genoeg. Laat mij geslacht worden, gedood worden, gekruisigd worden, veroordeeld worden. En toen hoefde dat andere kind niet. En toen zei de Heere, nou komt er brood. Straks als het kind dood is. Als het kind gestorven is en gekruisigd en begraven. Dan komt er brood. Dan zegt de Heere van de hoge hemel, zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Allemaal uit de Heer Jezus Christus, die dierbare heilsfontein. En daarom was het tijd nu. Niet omdat Joram nou zo echt schuldig is, maar omdat God zegt in de hoge hemel, zoon, het is goed, het is afgelopen, vandaag de laatste dag, vannacht moeten ze vluchten, de Syriërs, en morgen is ze brood en eten. Ja, maar hoe is het nou met ons? Heb je er iets uit mogen leren, dat je zegt, ja, daar heb ik nou een portret in gezien. Dat is nou mijn portret, zo'n mensenkind. Heb je er iets in mogen zien, dat je zegt, o Heere, de hand op de mond wijst. Heb je er nou ook in gezien, dat je zegt, schoon het zo'n beestenspul was, bij wijze van spreken, dat de Heere zegt, ik zal toch voor eten zorgen.
En dat God nu nog zegt. Ja, om mijn geliefde zoon zal ik u helpen en dragen. Wel gelukzalig is hij die eronder verootmoedigd wordt. Maar vreselijk als hij toch zo later nog aan je einde moet komen. Dat God ondanks alles wat hij gedaan heeft aan barmhartigheid. Die ellendige mens dan verstoot. Met het woord, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal. Daarom geldt ook vanmorgen. Hoort des Heere woord. Er is brood en water en melk en wijn in de poort van Bethlehem. Amen.